Goedemiddag. Hoi. Mijn naam is Joost. Ik mag vandaag met jullie Gods woord openen. En het ging al een beetje erover. Het is zomervakantie nu. Voor een aantal van ons, misschien wel voor velen van ons. En ik was benieuwd, doen jullie aan zomerlezen? Dat je een boek hebt wat je al een tijd op de plank hebt liggen, of een e-book dat je hebt staan, waarvan je denkt, oké, straks in de zomervakantie, als ik daar ginds ben, of gewoon tijdens mijn vrije dagen, ga ik proberen dat te lezen. Ik heb altijd meer liggen dan ik daadwerkelijk voor elkaar krijg in de vakantie, maar nou ja, het is wel mooi. Het is mooi om zoiets te hebben. Het is mooi om de tijd ervoor te hebben om dat te doen. En misschien heb je niet zozeer een boek, maar wel een Bijbelboek, wat je graag dan in de zomer eens wil doornemen of opnieuw wil doorlezen. Als ik jullie een tip mag geven, verdiep je deze zomer eens in Efeziërs. De brief van Paulus aan de Efeziërs, de christenen van Efeze en omstreken. Ik heb me de afgelopen tijd veel met deze brief bezig gehouden en er zit heel veel moois in. Echt waar. Dus ik kan hem zeker aanbevelen om te doen. En we gaan vandaag een start maken. We gaan vandaag samen zomer lezen in Efeziërs. We pakken een van de rode draden beet, want er zit veel meer in de brief dan we op één dag kunnen bespreken. Maar we pakken een van de rode draden beet en we gaan een paar teksten uit Efeze aanstippen om zo de brief tot ons te laten spreken. Dat betekent dat er meerdere teksten langs gaan komen. Ze komen op het scherm. Maar ik zou ook zeggen, we maken er samen zomerlezen van. Dus sit back, relax, enjoy. Het gaat vandaag over eenheid. In, door en voor Jezus. Want dat is een rode draad die door Efeze heen loopt. De brief is, zoals ik al zei, geschreven door de apostel Paulus. En zijn grote dankpunt in Efeziërs, wat je heel sterk vooral in de eerste hoofdstukken ziet, is hoe dankbaar hij is en hoe hij God aanbidt voor de eenheid die hij herstelt. Eenheid op meerdere gebieden. Eenheid tussen mensen onderling. Eenheid als kerk, waar Paulus toe oproept, waar God toe oproept. En in de eerste plaats eenheid tussen ons en God zelf. Daar begint Paulus mee. Daar begint de brief ook mee. Daar begint God ook mee. We gaan samen lezen uit Efeze 1. En het is Paulus, dus er zitten wat lange en ingewikkelde zinnen tussen. Zo schrijft hij wel vaker. Maar ieder woord telt. Laten we samen lezen. Efeze 1, we pakken hem op bij vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Tot zover voor nu. Door zijn bloed verlost, onze zonden vergeven. Rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Ieder woord is geladen. Ieder woord doet ertoe. Paulus benoemt hier dat aan ons, mensen die Jezus navolgen, talrijke geestelijke zegeningen zijn gegeven. In een Engelse vertaling staat every spiritual blessing. In onze eenheid met Jezus en in de hemelsferen heeft God ons gezegend, talrijk, allesomvattend, met het grootste geschenk dat er is. Herstel van de eenheid tussen hemzelf en jou. Tussen jou en hem. Tussen ons en onze Vader. Eenheid die er bedoeld was om te zijn vanaf het begin. Eenheid die door de zonde is stuk gegaan. Maar God is erop uit om te helen wat verbroken is. Daarom stuurde hij kwam hij in de persoon van Jezus. Hij doet het niet, dat herstel, door een levenslange check bij te houden van goede daden en slechte daden. En aan het einde van je leven zien we wel waar je staat. Hij doet het niet door het uitschrijven van punten die je moet behalen in je leven. Hij herstelt ons aan zichzelf door het bloed van zijn zoon. Dat heeft God gedaan. En daarmee wil hij ons leven aanraken en thuisbrengen bij hemzelf. Eenheid met God. Hersteld door God. En als je goed leest, doet God dat steeds in en door Jezus. Ik noem er al wat over, maar kijk nog eens goed naar vers 4 en 5. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden. Laat die woorden even op je inwerken. Voordat de wereld gegrondvest werd. De wereld die God zelf heeft gebouwd. Kende hij jou? Koos hij jou? Rustte zijn oog op jou? En wat hij deed was waar wij, jij en ik, eerst ontheiligd en besmeurd voor hem stonden. Om ons schoon te wassen. Weer zuiver en heilig te maken. En opnieuw, hij doet dat niet met tegenzin. Niet om een kosmisch probleempje op te lossen. Niet omdat hij anders door alle boze geesten uitgelachen zou worden. Nee, God doet dit vol liefde. Vol liefde heeft hij ons uitgekozen en voorbestemd om door Jezus zijn kinderen te worden. Naar zijn wil en verlangen. In Christus en door Christus. Eenheid met hem. We zijn pas één hoofdstuk van de brief in. Ik heb hier al een maand over gedaan. Maar het is niet de enige eenheid die wordt hersteld. Er komt nog heel veel moois aan. Eenheid met de ander. Dat is de volgende. Want in hoofdstuk 2 en 3 van Efeze lezen we hoe God vrede brengt tussen mensen onderling. Tussen volken. En Paulus staat daar uitgebreid bij stil, omdat het niet iets vanzelfsprekend was, de kerk. Het gegeven dat Joden en niet-Joden samen zouden komen om samen te aanbidden en het leven met elkaar te delen, dat was iets nieuws. Daar moesten al die groepen die samenkwamen aan wennen. Ik in één ruimte met die. Ik moet luisteren naar die en diegene liefhebben, zoals mijzelf. Dat is nieuw. Zelfs de apostelen moesten daaraan wennen. En van oudsher was er dan ook een muur opgetrokken tussen volken. Tussen wat ze geloofden. Tussen insiders en outsiders. En als je outside was, kwam je niet zomaar inside. Dat was wat er werd nageleefd. Dat is hoe de volken samenleefden of langs elkaar heen leefden. En dat werd ook heel logisch gevonden. Want God zelf had het zo bedoeld, was het idee. Het was zelfs vastgelegd in de heilige boeken. En ja, God riep een volk tot zich. Dat lezen we in de Bijbel. Zette een volk apart. Maar hij heeft niet vervolgens alle andere volken in de steek gelaten. Nee, alle volken, staat er in Genesis 12, zouden worden gezegend door de verbintenis die God aanging met Abraham en met zijn nakomelingen. Dat is de belofte. En die belofte is vervuld in Jezus. Want Paulus schrijft dat Jezus de muur van vijandschap die tussen de volken was opgetrokken, heeft neergehaald. In Efeze 2, vers 15 en 16 lezen we: zo bracht hij, Jezus, vrede. En verzoende hij door het kruis de twee werelden in één lichaam met God. Door in zijn eigen lichaam de vijandschap te doden. Wie had gedacht dat een eenzame man aan het kruis, verlaten door alles en iedereen, iets tot stand kon brengen van eenheid tussen God en mensen? En wie had gedacht dat twee uitgestrekte handen met doorboorde polsen, dat in dat lichaam alle volken verenigd zouden worden? Maar dat is wat God gedaan heeft. In Efeze 3 schrijft Paulus, dit is het wonder. Het mysterie dat zo lang verborgen is gebleven, maar nu onthuld wordt. Efeze 3 vers 6. Ook mensen uit andere volken delen door hun eenheid met Christus Jezus in de erfenis. Zij maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte door middel van het evangelie. Door eenheid met Christus Jezus, het staat er weer. Door die eenheid, de eenheid die jij en ik hebben, die God tot stand brengt met zichzelf, delen wij outsiders in de erfenis. Het evangelie zorgt ervoor dat de ander, de outsider, heidense en Hollandse christenen zoals jij en ik, deel krijgen aan de belofte. We kunnen dit voor waar aannemen, maar besef hoe bijzonder het is dat God dat doet. De tweede dimensie van eenheid die God herstelt en tot stand brengt. En we zien opnieuw hoe Jezus daar middenin staat. Het is God die het doet, in en door Jezus. In zijn lichaam worden wij deel van hetzelfde lichaam. Jezus maakt ons één. Ons en degenen wiens taal we niet verstaan. Wiens gewoonte we niet begrijpen. Hij maakt ons één over de grens van landen en nationaliteiten en culturele verschillen heen. De Bijbel zegt, hij is onze vrede. Vrede tussen jou en God. Vrede tussen volken. En vrede tussen mensen onder elkaar. Het is een klein stemmetje achter in mijn hoofd dat nu zegt, ja, maar Jezus zegt toch zelf, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen. Ik ben gekomen om een zwaard te brengen. Dat is het bijzondere aan de Bijbel. Beide van die zijn waar. Wat Jezus deed, wat hij zei en wie hij is, drijft soms een wig tussen mensen. Soms dwars door families en zelfs door huwelijken heen. Wanneer de ene kiest voor Jezus en de ander niet. En tegelijkertijd is het zo dat waar de kloof veel te wijd leek om ooit te overbruggen, dat Jezus samenbrengt. Het geloof in Jezus drijft soms een wig. En hij is onze vrede. Vrede tussen volken. Vrede tussen elkaar. Dat is het volgende. Eenheid met elkaar. We zijn nu bij de helft van Efeziërs ongeveer. Er zijn 6 hoofdstukken. En in die tweede helft verandert de toon van Paulus. Hij heeft het tot nu toe gehad over grote waarheden en prachtige theologie. Nu gaat het naar praktische theologie. Hij begint ineens over gedrag en over emoties te praten. Er zitten dan ook pittige, confronterende stukken in die late hoofdstukken van Efeziërs. Het gaat over vergeving, over hoe we als mensen met elkaar praten en over elkaar praten. Het gaat over dingen als ontucht, hebzucht, alcoholmisbruik, over de verhouding tussen man en vrouw en over boosheid. Misschien ken je de woorden wel, laat de zon niet overgaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Bekende woorden? Komen uit Efeziërs 4, geloof ik, of 3. Ik heb dat een tijd lang geprobeerd om in de praktijk te brengen in mijn eigen relatie en nu huwelijk. Door af te spreken met Annemiek, als er oneenigheid tussen ons is, dan gaan we niet slapen voordat we dat hebben uitgepraat of opgelost. Mooi voornemen. Maar als je dan vervolgens je trots niet inslikt, en dat vind ik wel eens lastig als ik denk dat ik gelijk heb, dan kan je lang wakker blijven. Hoe breng je Bijbelteksten als die in de praktijk? Wat bedoelt Paulus wel en niet met sommige van de dingen die hij schrijft? Daar kan je een aparte serie over houden aan preken. Maar ook in deze latere hoofdstukken van Efeze, ook bij die confronterende alinea's, blijft dat kernthema van eenheid naar voren komen. We zagen net hoe we als christenen deel uitmaken van hetzelfde lichaam. Hoe Jezus ons in zijn lichaam één lichaam maakt. En nu komt Paulus daar een paar keer op terug. In Efeze 4 schrijft hij: leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar. Want wij zijn elkaars ledematen. Als we één lichaam zijn, zijn we elkaars ledematen. En dus schrijft Paulus: lieg en bedrieg elkaar niet. Of in hoofdstuk 5 van Efeze, waar Paulus schrijft: mannen, heb je vrouw lief als je eigen lichaam, dat je voedt en verzorgt. Zoals Jezus de kerk voedt en verzorgt. Want, 5 vers 30, dat is zijn lichaam. En wij zijn de ledematen. Zorg voor elkaar zoals je je eigen lichaam voedt en verzorgt. En ook als je vindt dat er aan jouw lichaam het een en ander te verbeteren of aan te merken valt, je voedt en verzorgt het nog steeds. Ook als je vindt dat er aan een ander wel iets te verbeteren valt of aan te merken valt, heb elkaar lief. Paulus schrijft in je relaties, als ouders en kinderen. Hij schrijft in zijn tijd als slaven en meesters. Hoe je verhouding ook is, wees goed voor elkaar. Want wij zijn één lichaam. En God maakt geen onderscheid. Steeds opnieuw richt de brief onze aandacht op de eenheid die we met elkaar zijn. De eenheid die God tot stand brengt. Waar hij voor heeft geleden en gebloed om die tot stand te brengen. Hij geeft ons die eenheid en roept ons op om die te bewaren. Nog één verwijzing naar mijn eigen leven dan. Een jaar of 3 geleden zijn Annemiek en ik getrouwd met woorden van Efeziërs. Efeziërs 4 vers 3 en nog wel wat meer, maar voor nu vers 3. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. In een klein commentaar op Efeziërs van John Stott schrijft hij terecht de vraag: als God die eenheid geeft, als de Geest die voortkomt uit Gods eigen leven de eenheid geeft, waarom moeten wij die dan verdedigen? Je zou toch zeggen dat als God eenheid geeft en tot stand brengt, dat die dan onoverwinnelijk is en onverwoestbaar. Maar dat is hetzelfde of vergelijkbaar met hoe we vandaag de dag in onze wereld zeggen: liefde overwint alles. Dat is waar. En tegelijkertijd weten we ook wel: liefde is een werkwoord. Gods Geest geeft ons eenheid. Hij geeft ons de samenbindende kracht van de vrede. En wij worden uitgenodigd en opgeroepen om die eenheid te bewaren. En dat is niet altijd makkelijk. Niet in de kerk, niet in je vriendenkring, niet binnen het huwelijk. Zoals Kees, die ons die dag toesprak, zei: op sommige dagen gaat het bewaren van die eenheid bijna vanzelf. En de rest van de tijd is het: span u in. Span u in om die eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Er is nog één stuk in de brief waar ik samen met jullie naar wil kijken. Onze sessie zomerlezen nadert zijn einde. In Efeze 6 staat een laatste oproep die ik heel graag met jullie beet wil pakken. Laten we samen lezen Efeze 6 vanaf vers 10. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag daarbij het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de Geest ontvangt. Een bekend stuk, denk ik, de geestelijke wapenrusting, de christelijke wapenrusting. Paulus zat in gevangenschap toen hij deze brief schreef. En hij heeft wel eens met zijn voet vastgeketend gezeten aan een Romeinse bewaker. Dus hij heeft tijd genoeg gehad om de Romeinse wapenrusting van een gemiddelde soldaat goed te bekijken. En hij gebruikt dat beeld om de christenen dan ook op te roepen om stand te houden. En we kunnen die voorwerpen, die delen van de wapenrusting, gerust langslopen. Een gordel van waarheid om je heupen. Een riem, niet bovenover zoals wij dragen, maar de Romeinen hadden hem als bij elkaar houden voor hun tuniek, waar ze ook hun zwaard aan hingen, dus een belangrijk item. Houd stand met de waarheid als gordel om je heupen. De harnas, het harnas om je borst, voor en achter. Trek de sandalen, de schoenen van geloof aan. Schoenen die erop gemaakt zijn om je ver te brengen en om sterk te staan. Draag de helm van verlossing. Hef het schild van geloof. En houd het zwaard van Gods woord bij je. Het zwaard dat zowel aanvallend als verdedigend kan zijn. Waarmee we zo goed moeten opletten wanneer we het aanvallend gebruiken. Maar wat zo doeltreffend kan zijn. En ons zo verder kan helpen. Ik had wat meer te zeggen over die verschillende delen van de wapenrusting, maar ik sla even een stukje over. Omdat ik denk dat veel van ons het beeld wel zullen kennen. En misschien heb je je ook wel voorgenomen om die geestelijke wapenrusting aan te trekken. Dag na dag. Die oproep is terecht. Die kan je er gerust in lezen. Paulus schrijft dit op om aan ieder individu in de kerk mee te geven. Hey, trek dit aan, neem dit mee om sterk te staan. En toch, als we dit lezen en vooral denken, ik moet deze wapenrusting zelf dragen om in mijn leven sterk te staan, dan missen we misschien iets belangrijks. Paulus schrijft zijn brief, de hele brief, aan de hele kerk. Wanneer hij ons oproept, wanneer hij schrijft, houd stand, dan schrijft hij, houd samen stand. Trek de wapenrusting aan en houd samen stand. Als navolgeling van Jezus kan je misschien denken dat je er alleen voor staat in geloof. Misschien ziet jouw dagelijks leven er ook wel zo uit. En dan is wat ik tegen je wil zeggen, de Bijbel getuigt dat er een wolk van getuigen om ons heen is. Gelovigen van toen en van nu. Je bent niet alleen. En als dat misschien een beetje te abstract is, of oké, dat staat in de Bijbel, maar wat betekent dat? Kijk om je heen. Ook vandaag. Er zijn mensen met vakantie, maar we zijn met een hele groep bij elkaar. Je bent niet alleen. Het tweede wat we kunnen denken, als christenen in de 21ste eeuw zeker, is dat we het in ons eentje wel af kunnen. Dat we dit lezen en denken, ik trek de wapenrusting aan. God en ik. Zijn geest die in mij woont. Zijn wapenrusting om mijn lijf. Ik ga grote dingen doen voor zijn koninkrijk. Ga vooral grote dingen doen voor zijn koninkrijk. Maar we zijn niet bedoeld om het allemaal in ons uppie te doen. Daarvoor heeft God ons niet aan elkaar gegeven. Dus als hier de wapenrusting staat, dan denk ik dat het goed is om ons te bedenken. Een wapenrusting. Dat betekent een soldaat, een militair beeld. Ook een soldaat probeert niet alles in zijn uppie voor elkaar te krijgen. Zo deden soldaten het toen niet, nu niet. Zo deden de Romeinen het ook niet. En om dat te illustreren heb ik een plaatje meegenomen, wat ik jullie wil laten zien. Ja, daar is hij. Wie kent Asterix en Obelix nog? Oké, heel goed. Dit komt uit Asterix en Cleopatra. Ik heb die boeken heel veel gelezen vroeger, zeker ook in de zomer. En het is een grappig getekend plaatje, maar dit was echt een militaire tactiek van de Romeinen. Het schildpadpanzer of de schildpadformatie. En kijk even goed naar wat hier afgebeeld is. Je ziet hier een groepje soldaten. En het is grappig getekend, maar zo werkte de formatie wel. Blijf dicht bij elkaar. Hef je schild. Hou het voor je. Iemand die erbij loopt, houdt hem boven zich. Iemand aan de flanken houdt hem naast zich. En trek op die manier samen op. Zo konden ze heel moeilijk geraakt worden door pijlen of door vijanden geschut. En zo konden ze bijna onstuitbaar samen optrekken en waren ze bijna niet te stoppen. Behalve in de verhalen door twee Galliërs met toverdrank op en zo. Zo zit dat natuurlijk met Asterix en Obelix. Maar ik denk dat er iets zit in dat bij elkaar komen. Samen je schild opheffen. Misschien zit je wel hier en heb jij een heel sterk schild van geloof. Super. Draag die helm met verlossing. Neem al die wapens op. En als je schild van geloof sterk is, verheug je erin. Maar hey, misschien is er wel iemand heel dichtbij die het heel goed kan gebruiken dat er iemand naast hem of haar komt staan. En het schild heft. Het schild aanbiedt. Dus kom erbij. Kom langs zij. Laten we samen optrekken. In je eentje kan je veel en ben je wendbaar. Samen zijn we één. Samen zijn we niet te stuiten. Een paar van de muzikanten zijn al bij me op het podium, of alleen Jesja nog. De rest mag er ook bij komen. Zoek samen je kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. Ik denk dat Paulus ons oproept, dat Gods woord ons oproept om samen te komen in geloof. En niet alleen op de zondag samen te komen, samenkomst, maar om samen te zijn. En dit leven zoveel mogelijk samen aan te gaan. Mag ik jullie uitnodigen om te gaan staan? En we zijn bij Mozaïek meer dan gewend om onze handen te heffen in aanbidding. Zometeen gaan we samen een mooi lied zingen, waarin het ook kan. En doe dat dan ook vooral. Maar misschien mag ik je uitnodigen om vandaag een wat ongewoon gebaar te maken. Pak even je schild van geloof beet in gedachten. Omklem het met één hand, of als je iets meer bekend bent met schilden en je favoriet heeft twee banden hier, houd om je hele arm. Het is goed. Pak je schild beet. Houd het voor je. Houd eventueel je andere hand omhoog in aanbidding. Of een tweede schild voor degene naast je. Mozaïek, zullen we samen optrekken. In alles waarin we verschillend zijn, natuurlijk. Ik weet dat we in een tijd leven met allerlei verschillende ideeën, verschillende inzichten, verschillende voorkeuren. Maar ik geloof zo dat ook vandaag de dag Jezus onze vrede is. Zullen we ons samen inspannen om door de kracht van de vrede de eenheid te bewaren die God ons geeft. Zullen we samen ons schild heffen. Voor onszelf en voor de ander. Ter ere van Hem. Die ons redt en verlost. Die ons geneest en leven geeft. Ter ere van Jezus. De Heer van ons leven. De Koning van de kerk. Laten we samen zingen.